Goedemorgen luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst. U bent verbonden met de Zuidhovenkerk te Dordrecht en mijn naam is Aad Kraan. Dan zal ik nu de orde van dienst voorlezen. Onze voorganger deze morgen is dominee J. Groenleer en het orgel wordt bespeeld door Henk Stolk en de piano door Elise Verheij. Eerst welkom en mededelingen. Dan zingen we psalm 43, het eerste en het derde vers. Dus psalm 43, het eerste en het derde vers. Dan is het tijd om stil te worden voor God. De predikant spreekt de votum en groet uit. Daarna zingen we psalm 43, het vierde en het vijfde vers. Psalm 43, het vierde en het vijfde vers. Dan worden de 10 geboden voorgelezen. Vervolgens zingen we gezang 364, het derde vers. Gezang 364, het derde vers. Dan vindt de dienst van de gebeden plaats. Schriftlezing is uit Jesaja 58, vers 6 tot 10. Jesaja 58, vers 6 tot 10. Daarna zingen psalm 126, het eerste en het tweede vers. Psalm 126, het eerste en het tweede vers. De tweede schriftlezing is uit Lucas 20, vers 9 tot 19. Tweede schriftlezing, Lucas 20, vers 9 tot 19. Dan zingen we lied 426 uit op toonhoogte. Lied 426 op uit toonhoogte. Gaan de kinderen naar de zondagsschool. De collecte is deze zondag bestemd voor kerk en kerkverband. Dan vindt de verkondiging plaats en na deze verkondiging zingen we psalm 118, het zevende en het elfde vers uit de oude berijming. Psalm 118, het zevende en het elfde vers uit de oude berijming. Vervolgens bereiden we ons voor op het avondmaal dat we volgende week zondag hopen te vieren. Daarna zingen we gezang 360, het tweede vers. Gezang 360, het tweede vers. Dan dankzegging en voorbeden. En de slotzang is gezang 257. Gezang 257. Aan het einde spreekt de dominee de zegen uit. We wensen u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes, broeders en zusters, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze morgendienst. Vanmorgen gaat dominee Groenleer ons voor. Welkom, fijn dat u bij ons wilt komen preken. Volgende week zondag, de laatste zondag voor Goede Vrijdag en Pasen, mogen we met elkaar het heilige avondmaal vieren. Vanmorgen bereiden we ons daarop voor. Na deze morgendienst worden de verkiezingen voor ambtsdragers gehouden. Erik van der Kolk, Jan Kees Obbink, Arie Verblauw zijn alle drie enkelvoudig gekandideerd en zijn gekozen bij een 2/3 van de meerderheid. We hebben na deze dienst ook nog koffie met gebak. Deze week hebben Thomas en Carlijn Bossenbroek voor de kerkraad belijdenis van hun geloof afgelegd en zij zullen Deo Valent de eerste paasdag in de middagdienst ook openbare belijdenis afleggen in de gemeente. We starten deze dienst met het zingen van Psalm 43, vers 1 en 3. De kerkraad wens u een gezegende dienst.
Laten wij ons nu in stilte richten tot de Heere onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die eeuwig trouw is en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Doe mij recht, o God. Vecht voor mijn zaak. Zend mij uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Laten we samen zingen Psalm 43, vers 4 en 5. Wij willen luisteren naar het gebod van de liefde, zoals de apostel Paulus ons dat voorhoudt in Romeinen 12. En daarna willen we met elkaar zingen, gezang 364, het derde vers. De apostel houdt ons voor, laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover de woorden van de apostel Paulus. Laten wij samen bidden om het licht van de Heilige Geest. God van Israël, die wij door Jezus Christus onze Vader mogen noemen. Wij danken u dat wij hier bij elkaar mogen zijn om u te eren met liederen, met gebeden, met stil zijn, met luisteren naar woorden van u. Als de schriften opengaan, straalt het licht van u ons tegemoet. Wij bidden u, maak onze ogen ziende en laat ons met ons hart verstaan, zodat wij uw licht niet doven, maar het ontvangen en er ook zelf door verlicht worden. Maak ons tot lichtdragers die heen wijzen naar het licht dat in de wereld gekomen is. Jezus Christus, uw Zoon. Wilt u ons zegenen samen met hen die op een of andere wijze met ons verbonden zijn of later deze dienst nog horen? Zegen ons met uw genade, zodat onder ons geloof wordt gewekt en het ook wordt versterkt. Dat de liefde zal groeien en bloeien en dat de hoop wakker wordt gehouden. Daarom bidden we u, wilt u alles wegnemen wat ons zou kunnen hinderen om te geloven, te hopen en lief te hebben. Heilige Geest, werk hier onder ons in deze ruimte, werk straks ook bij de kinderen in de zondagsschool, wilt u zijn met de leiding daar. Wees overal met uw heilzame kracht, waar mensen om uw bijstand vragen. genadige God, zegen de allerkleinsten en hen die nu zorg voor hen dragen. Zie om naar uw volk in de verdrukking en zie om naar ons. Doe ons goed door Christus Jezus, onze Heer en Heiland, uit genade. Amen. Er zijn vanmorgen twee schriftlezingen, gemeente, die afgewisseld worden ook met gemeentezang. De eerste is Psalm Jesaja 58, vers 7 tot en met 10. En daarna willen we zingen Psalm 126, vers 1 en 2. De tweede lezing is Lucas 20, vers 9 tot en met 19. En daarna zingen we op toonhoogte 426. En u krijgt dan ook gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst van het Koninkrijk van God. De eerste lezing, Jesaja 58, vers 7 tot en met 10. Daar luidt de profetie in naam van de Heere. Is dit niet het vasten dat ik verkies? Dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt. Dat u de banden van het juk ontbindt. Dat u de onderdrukten vrij laat heengaan. En dat u elk juk breekt. Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt. En de ellendige ontheemden een huis biedt. Dat als u een naakte ziet, u hem bekleedt. En dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt. Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan en de heerlijkheid van de Heere zal uw achterhoede zijn. Dan zult u roepen en de Heere zal antwoorden. Dan zult u om hulp roepen en hij zal zegenen. Zie, hier ben ik. Als u het juk uit uw midden wegdoet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid, als u uw hart opent voor de hongerigen en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid als de middag zijn. Hier eindigt de eerste schriftlezing. Lucas 20 vanaf vers 9. En Jezus begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen. Iemand plantte een wijngaard en verhuurde die aan landbouwers en ging een tijd lang naar het buitenland. En toen het de tijd was, stuurde hij een dienaar naar de landbouwers, opdat zij hem een deel van de opbrengst van de wijngaard zouden geven. De landbouwers echter sloegen hem en stuurden hem met lege handen weg. En hij stuurde nog een andere dienaar, maar ze sloegen ook hem, behandelden hem schandelijk en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij nog een derde, maar zij verwonden ook deze en wierpen hem eruit. En de heer van de wijngaard zei, wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Als zij die zien, zullen zij mogelijk ontzag voor hem hebben. Maar toen de landbouwers hem zagen, overlegden zij onder elkaar en zeiden, dit is de erfgenaam, kom, laten we hem doden, opdat de erfenis van ons zal worden. En toen ze hem buiten de wijngaard geworpen hadden, doodden zij hem. Wat zal dan de heer van de wijngaard met hen doen? Hij zal komen en die landbouwers ombrengen en zal de wijngaard aan anderen geven. En toen ze dit hoorden, zeiden ze, dat nooit. Maar hij keek hen aan en zei, wat betekent dan dit wat geschreven staat? De steen die de bouwers verworpen hebben, is tot een hoeksteen geworden. Ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden, en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En de overpriesters en schriftgeleerden probeerden op datzelfde moment de hand aan hem te slaan. Ze waren echter bevreesd voor het volk, want zij begrepen dat hij deze gelijkenis met het oog op hen gesproken had. Hier eindigen de lezingen uit de Heilige Schrift. Gemeente, laten we na de verkondiging zingen Psalm 118, vers 7 en 11 uit de Oude Berijming. De tekst voor de verkondiging is het gedeelte dat we gelezen hebben uit Lucas 20. De gelijkenis die Jezus vertelt aan het volk over de landbouwers die het deel voor de Heer niet willen geven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het zou kunnen dat u misschien dacht, meteen al aan het begin, ik voel mij niet aangesproken. Je hebt het verhaal van vanmorgen gehoord, we lazen het voor, en die laatste zin uit dat gedeelte, dat is misschien goed in je oren blijven zitten. Zij staat er dan, en dat zijn de schriftgeleerden en de overpriesters, zij begrepen dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen had gesproken. Wel, dan zijn we dus gauw klaar. Dit gaat ons niet aan. Wij zijn geen schriftgeleerden en overpriesters. We zijn, tenminste dat neem ik aan, geen Joden. Dus ik zou zeggen, ja wacht even. Toch nog maar even geen conclusie trekken. Ik weet het, het lijkt in eerste instantie een puur Joodse aangelegenheid uit de tijd van Jezus. Maar de christelijke gemeente van vandaag staat daar nu eenmaal niet los van. Alleen, hoe zitten wij dan in dit verhaal? Het verhaal dat Jezus vertelt moet voor die eerste hoorders meteen begrepen zijn. Ze kenden een prachtig lied over een wijngaard en over de baas van de wijngaard. Je kunt dat vinden in Jesaja 5. De baas kon niet genoeg van zijn wijngaard krijgen. Hij spit hem om, deed er stenen uit, plantte goede wijnstokken, plaatste er ook een perskuip in. De eigenaar, hij vertroetelde zijn wijngaard alsof het zijn eigen kind was. En hij wachtte op goede druiven. Maar wat er groeide, dat waren wilde, wrange druiven. Niet om te eten, waardeloos voor de wijn. De wijngaard, een beeld van Israël, de planting van God. Hij verwachtte goede druiven, beeld van goed bestuur, waardoor de samenleving florisant is, maar er groeiden wilde druiven. Beeld voor bloedbestuur. Voor een samenleving die vergeven is van onrecht en geweld. En Jezus knoopt bij die traditie aan, als hij deze gelijkenis vertelt. Iemand plantte een wijngaard. En de mensen weten meteen waarover hij het heeft. Het gaat over Israël, het gaat over hen. Iemand plantte een wijngaard en verhuurde die aan landbouwers en ging een tijd lang naar het buitenland. Dat was ook iets wat de mensen kenden in die dagen. Dat gebeurde regelmatig. Grote delen van het bergland van Galilea waren in die tijd in handen van landeigenaren die in het buitenland gingen wonen. Het konden zelfs buitenlanders zijn die de wijngaard hadden gekocht. En onder de pachters van Galilea heerste er in die tijd een revolutionaire stemming tegen die grootgrondbezitters. Men vond het maar niks dat ze als buitenlanders, zeg maar buitenstaanders, dat ze eigenaar waren, bij wijze van spreken van heilige grond, grond wat door God aan hen beloofd was. Het verhaal van de wijngaard en de rebellerende pachters is dus niet vreemd. Maar de Israëliet die opgegroeid was met de traditie van het lied van de wijngaard hoorde er onmiddellijk veel meer in. En hij ging de personages uit de gelijkenis invullen. Iemand die een wijngaard plantte. Dat is de Heere. de God van Israël. De wijngaard, dat is Israël zelf. De landbouwers, dat zijn degenen die de leiding geven aan het volk. De knechten die de Heer zendt om de vruchten van de wijngaard in ontvangst te nemen, dat zijn de profeten die in allerlei situaties van Gods wegen hebben gesproken. Maar hun spreuken waren te hard en hun liedjes waren te kritisch. Door alle tijden heen hebben de leiders geprobeerd de profeten de mond te snoeren. Profeten, ze werden dwarsgezeten, ze hebben geleden tot stervens toe, af en toe. Toen zond de eigenaar zijn geliefde zoon. Wie was dat? Wij zeggen dat was Jezus. Alleen al die term geliefde zoon. Die hoorde je bijvoorbeeld ook toen Jezus gedoopt werd in de Jordaan. Dat de geest neerdaalde in de vorm van een duif. En deze is mijn geliefde zoon. Maar zouden de tijdgenoten dat ook meteen begrepen hebben? Dat Jezus zichzelf bedoelde. Je moet aannemen van wel. Er was namelijk aanleiding toe om deze gelijkenis te vertellen. Jezus had het tempelplein schoongeveegd van kooplieden en handelslui. En vervolgens leerde hij en vertelde hij het evangelie in de tempel. Leiders van het volk kwamen naar hem toe en ze zeiden, kun jij je wel legitimeren? Mag jij dat wel doen? Wie heeft jou de bevoegdheid gegeven om zo op te treden? En met een tegenvraag was Jezus daarop ingegaan. Om diplomatieke redenen wilden ze daar geen antwoord op geven. Nou, zegt Jezus, dan zeg ik jullie ook niet waar ik de bevoegdheid vandaan heb om deze dingen te doen. En dan vertelt hij deze gelijkenis. Ze moeten wel begrepen hebben dat met die geliefde zoon Jezus zelf is bedoeld. Zijn bevoegdheid om op te treden zoals hij optreedt, heeft hij van de Heere, de God van Israël, die zijn vader is. Nou, dat moeten we nu eens even tot ons laten doordringen. Het is voor ons christenen vaak van die gesneden koek. De vader zendt zijn geliefde zoon naar mensen. Maar wat voor mensen zijn dat? Bepaald geen lievertjes. In de gelijkenis zijn het lieden die niet van pottenkijkers gediend zijn en die voor geweld niet terugdeinzen. Hij zendt zijn zoon, voor hem zullen ze wel ontzag hebben, staat er dan. Alsof de vader erop rekende dat ze zijn zoon zouden sparen. Maar het staat er wat voorzichtiger. Misschien, mogelijk, hebben ze ontzag voor hem. De vader weet het niet zeker, maar kom, wie weet, misschien. Dat is toch een enorm risico dat de vader in de gelijkenis neemt. Misschien wel, maar misschien ook niet. En als ze niet, wat dan? Welke vader doet nou zoiets? Je kind moedwillig in de gevarenzone brengen. We weten wat het geworden is. Doden die zoon. En nu is de erfenis voor ons, zeiden de landbouwers. Weet je wat de eigenaar zal doen, zegt Jezus? Hij zal komen, de landbouwers ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. En de hoorders hebben blijkbaar goed begrepen wat hij bedoelde. Dat ze impulsief reageren met, dat nooit! Wij, het volk van God, en God zou ons dan teniet doen? Dat nooit. De conclusie dat het Joodse volk dus heeft afgedaan en dat nu alles voor de heidenen is, de wijngaard is aan anderen gegeven, zouden we zeggen, dat heeft al voor heel wat ellende gezorgd in de geschiedenis. Zo moet het maar niet. Duidelijk wordt wel dat volk van God zijn geen vanzelfsprekendheid is. De eigenaar, God zoekt vrucht en neemt die graag in ontvangst. En als dat dan geweigerd wordt, dan kun je nergens prat op gaan. Dan is de eigenaar bij machte om met anderen verder te gaan. Dat nooit, zeiden ze geërgerd. Maar dan stoot Jezus door naar de kern, door een tekst uit Psalm 118 aan te halen. De steen die de bouwers verworpen hadden, deze is tot een hoeksteen geworden. Je ziet het voor je. Een bouwwerk met bouwvakkers, opzichters, bouwkundigen. Stenen worden gezocht en getest. Het gaat om een steen die rustpunt wordt voor twee muren die samen een hoek vormen. Of, wat ook mogelijk is, de steen als een sluitstuk van de twee delen van het dak. Hoe het ook zij, deze steen heeft een belangrijke functie en een positie in het huis. Een soort rust- en steunpunt voor heel het bouwwerk. Haal je de hoeksteen weg, dan wordt het gebouw heel erg zwak. De opzichters keuren. Die? Nee, die niet. En die? Zeker niet. En die ziet er niet goed uit. Slechte kwaliteit, weg ermee. In de vuilcontainer. En uitgerekend die afgekeurde steen wordt nu door God uit de afvalcontainer gehaald en uiterst geschikt bevonden om het huis van zijn koninkrijk te dragen. En ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, zal hij vermorzelen. Dat is een citaat uit Jesaja 8 en een herinnering aan de droom van Nebukadnessar, die een reusachtig beeld zag. Een symbool van allerlei machtige koninkrijken. En er raakte zomaar een steen los, ging aan het rollen en verbrijzelde dat machtige beeld. In al die teksten werd de steen al sinds jaar en dag gezien als de Messias. Een steen die hoeksteen wordt. Heel het koninkrijk van God wordt erop gebouwd en wordt erdoor samengehouden. Een steen als een rots in de branding. Een toevluchtsoord voor wie nergens meer houvast heeft. Tegelijk ook een steen waarop je je te pletter kunt vallen. Of waardoor je verpletterd wordt. Wie zich aan die steen vergrijpt, zal tegelijk ook de tegenkracht van die steen ontdekken. Er is een Joods spreekwoord dat zegt: valt de steen op de pot, wee de pot. Valt de lemen pot op de steen, en dan staat er niet wee de steen, nee weer, wee de pot. Het komt dus niet goed met die pot als die verbrijzeld wordt door die steen. Maar dit woord van Jezus heeft de leiders van het volk blijkbaar niet tot inkeer gebracht. Ze staan te popelen om het leven te brengen. Ze moeten zich bedwingen vanwege het volk. Maar anders. De gelijkenis laat ons één ding duidelijk zien. Dat wij met een wonderlijke God te doen hebben. Een God die je niet kunt afmeten naar onze maatstaven. Na zoveel boden van hem gestuurd te hebben die nul op het rekest kregen, dan zouden wij toch gezegd hebben: ik kap ermee, de brand erin. Mensen die de vloer aanvegen met God en zijn dienaren het leven zuur maken. Wat zal ik doen, zegt God. En dan zendt hij zijn zoon. Misschien, wie weet, zullen ze hem. Daar staat je verstand bij stil. De machtige God, Heer en Koning, hij stelt zich uiterst kwetsbaar op. Zijn geliefde zoon heeft hij ervoor over om van haatdragende vijanden geliefde kinderen te maken. Die zoon is de steen waarop hij zijn koninkrijk bouwt. En mensen zijn gered als ze de toevlucht nemen tot die steen. Laten we nu niet het vingertje opsteken naar de Joden, zo van jullie hebben hem verworpen. Want, even heel eerlijk, zouden wij die steen uitzoeken? Als de steen die het gebouw van Gods koninkrijk moet dragen, bestaat er bij ons ook niet zoiets als een innerlijk verzet? Het is toch niet te geloven dat deze mens de steen is waarop het bouwwerk van God rust, waardoor mensen, zondaren, vergeving ontvangen, waardoor de wereld wordt gered. God doet het allemaal anders dan wij zouden uitdenken. God redt de wereld door iemand die wordt vermoord, sterker nog, die zich laat vermoorden, nadat ze op een verschrikkelijke manier met hem hebben gesold. Wie heeft op aard de prediking gehoord, luidt een lied, de Zoon van God op Golgotha vermoord, wie durft geloven? Eerlijk, daar heb je toch moeite mee. Om verschillende redenen. Bijvoorbeeld dit. Is het nu zo erg met mij gesteld, dat deze ellendige doodstraf eigenlijk voor mij zou moeten gelden? Kijk, dat er aan mij iets niet deugt, oké. En dat er wat aan me mankeert. En dat er een heleboel misgaat in mijn leven. Ja, dat is allemaal waar. Maar dat ik daarvoor nu gekruisigd zou moeten worden. Dat zeg je wel. Als je de toevlucht neemt tot deze steen. Die verschrikkelijke dood van de Messias, die was eigenlijk voor mij bestemd. Maar hij deed het voor mij. En je zoekt je heil bij hem, die zich zo voor jou heeft gegeven, als een onuitsprekelijk wonder. Dat zeg je, als je hem belijdt, dat hij voor jou dit heeft gedaan en dat jij het eigenlijk verdiend had. We kijken nog even naar die steen, waarop heel Gods koninkrijk gebouwd is. Je gelooft toch je ogen niet? Goed bestuur betekent bij hem niet dat wat zwak is niet meetelt. Dat geld verdienen boven alles gaat. Dat jouw haan koning moet kraaien. En daarvoor de ander desnoods letterlijk monddood gemaakt moet worden. Goed bestuur verwordt in onze wereld op allerlei plekken heel gemakkelijk tot bloedbestuur. Waar de sterksten in allerlei opzichten het helemaal maken en het recht wordt verkracht. Goed bestuur en rechtsbetrachting. Dat is bij de Messias, dat het recht van de armen geldt, dat aan de verdrukte en aan hem die in het nauw gedreven wordt, recht wordt verschaft. Dat bescherming wordt geboden aan mensen die beroofd zijn van huis en haard. Hij keert de rollen om. Wat zwak is, wordt niet onder de voet gelopen, maar krijgt de ruimte. Hongerigen worden niet aan hun lot overgelaten, maar worden verzadigd. En armen worden niet meer uitgeplukt, maar worden met goederen vervuld. Dat is, om zo te zeggen, de politieke dimensie van deze Messias. Die kom je tegen in Jesaja 58, de eerste lezing van vanmorgen. En die politieke dimensie steunt op de geestelijke dimensie. Dat deze Messias, die zich heeft ingezet, niet voor rechtschapen, brave burgers, maar voor zondaars, voor rebellen. Mensen die het in zich hebben om zonder God door het leven te gaan. En in dat alles klopt Gods liefde. Liefde die zichtbaar wordt in de gekruisigde. Liefde die het kwade overwint door het goede. God gunt de mensen leven en geluk. En het is alleen maar te vinden in de gekruisigde, de steen waarop je kunt worden gebouwd en voor eeuwig gered. Je kunt je ook aan die steen vertillen. Dan weet je het beter dan God. Dan ben je net als die bouwers. Die steen, weg ermee, in de container. Je kan er niks mee in onze wereld. Er zijn er nogal wat die er zo over denken. Spotten wordt dan in. Onder grove humor leveren ze soms een verbeten gevecht tegen de liefde. Liefde die aan het licht komt in een mens die gekruisigd wordt. Wat vinden we dat moeilijk? De liefde van de hemelse Vader vertoont zo'n vreemd gedrag. Het lijkt wel alsof God over zich heen laat lopen. Dat doe je toch niet? We hebben de neiging om toch maar wat anders te zoeken. Maar waarom zou je je met hand en tand verzetten tegen deze liefde? Het is zonde. Een doodlopende weg, letterlijk. Die steen, de Messias, heeft namelijk ook een kant die verpletterend is. Wie de liefde verwerpt, kiest blijkbaar voor de haat. Daar valt niet in te lezen. Gods liefde is bevrijdend, verwarmend. Je wordt weer mens. Gods liefde doet niemand kwaad. Wie zich door die liefde laat leiden, wordt zelf iemand aan wie de liefde van God te merken is. Dan heeft die liefde van God zijn doel bereikt. Er is veel wat onzeker is in onze wereld. Hoe verwarrend is momenteel de samenleving? Niets staat vast. Er is wat politiek en ideologisch gekrakeel. Waar zal de polarisatie op uitlopen? Houd je hart vast. Voor je het weet, vertrouw je op gebakken lucht en leegte. Dit verhaal nodigt ons uit om rotsvast te vertrouwen op de hoeksteen Jezus Christus. De deskundigen zeiden, waardeloos, weg ermee. Maar uitgerekend hij werd door God uitgekozen om de wereld te redden. Aan de maaltijd volgende week mag dat verkondigd worden en mag je daarvoor uitkomen. Hij is het die mijn leven terechtbrengt. Niemand anders. Je bent te feliciteren als je hem van A tot Z vertrouwt. Amen. voorbereiding op de viering van het heiligavondmaal volgende week lezen we voorbereidingswoorden uit het formulier. En daarna willen we met elkaar zingen gezang 360, het tweede vers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In het evangelie lezen wij dat onze heiland Jezus Christus in de nacht voor zijn sterven met zijn leerlingen het Pascha vierde. Tijdens deze viering heeft hij het avondmaal ingesteld. Daarbij wees hij brood en wijn aan als tekenen van het offer van zijn lichaam en bloed. Hij gaf daarbij de opdracht deze maaltijd telkens weer te houden tot zijn gedachtenis, totdat hij komt. Wanneer wij aan deze opdracht gehoor geven, vieren wij de gemeenschap met onze heiland die zichzelf gegeven heeft voor onze redding. In zijn licht vieren we ook de gemeenschap met elkaar. Zondaren worden aan zijn maaltijd genodigd. Voordat wij avondmaal vieren, moeten wij ons toetsen of wij berouw hebben over onze zonden. Of wij geloven dat onze zonden vergeven zijn vanwege het lijden en sterven van Christus, en of we bereid zijn God van harte en oprecht te dienen. Want wie achteloos eet en drinkt en niet beseft dat het om de gemeenschap met het lichaam van de Heere gaat, roept een oordeel van God over zichzelf af. Erken dan uw diepe schuld voor God en verwacht alle heil alleen van Jezus Christus. En wees van harte bereid om dankbaar voor God en de naaste te leven. Dan bent u van harte uitgenodigd. Vier de maaltijd van de Heere met een oprecht hart. Ontvang in geloof het brood en de wijn en verheug u over uw redding door Christus. Wie Christus Jezus erkennen als hun Heer en Heiland en hem hartelijk lief hebben, worden zo uitgenodigd aan de maaltijd van de Heere om dankbaar en gelovig in te stemmen met de lofprijzing van God, onze hemelse Vader. Tot zover de woorden uit het formulier. We willen samen danken en bidden. Bij de punten van voorbeden is er nog een punt bijgekomen. Zuster Smitshoek is opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Zwijndrecht, in verband met een ontsteking aan onderbeen. We willen ook haar in het gebed gedenken. Hemelse Vader, Wij danken u dat u ons opzoekt in uw geliefde Zoon. Dat u uit bent op onze redding en op ons behoud. Dat u ondanks ons taaie verzet het niet opgeeft om te komen met uw woord van liefde en genade. Zo komen we in het gebed als gemeente voor u. En wij leggen ons bestaan voor u neer. Laat zo ook dit deel van de wijngaard vruchten mogen dragen, tot uw eer. Zegen de viering van de gemeenschap met u en elkaar volgende week, wanneer de maaltijd wordt gevierd in opdracht van onze heiland Jezus Christus. Wij danken u en wij bidden u voor en met mensen die vreugde meemaken, die verdriet kennen, die zorgen kennen. We noemen u uit onze kring zuster Holster. U kent haar leven, haar omstandigheden, haar innerlijk. Wij bidden u, zie in genade naar haar om en houd haar vast in uw liefde. Geef troost en vrede in het hart door Jezus Christus. We bidden u voor de familie De Jonge Kalkhuis. We danken u dat ze gezegend werden met 60 jaar huwelijk. Dat u hun trouw omsloten hield en houdt met uw trouw. Geef dat ze daar ook troost uit mogen putten in het verdriet dat hun overkwam door het overlijden van hun zwager. Draag ook hen in uw liefde, o God. Dat bidden we u ook voor Leni en Kees ten Dekker. Wat kunnen de omstandigheden en gebeurtenissen in het leven neerdrukken? Geef troost in het verdriet en kracht in de moeite van het leven. We bidden u voor Ineke Brugmans. Geef rust in de spanning die er is en geef vertrouwen in wie u bent. Wees met allen die een taak hebben bij de operatie. Laat de ingreep tot zegen mogen zijn. Ontferm u, Heere God. En om uw zegen bidden we ook voor broeder Bas Vermeij, die voor revalidatie en aansterking in sterrenlanden is. Laat het hem in alle opzichten goed mogen doen. En voor uw zegen bidden we ook voor zuster Smitshoek. Heere God, wilt u geven dat alles wat er aan haar gedaan wordt, haar ook ten goede komt? Wilt u zijn met allen die daarbij betrokken zijn? Geef wijsheid in de behandeling. Zie ook haar aan in uw genade. We bidden u voor de stemming voor ouderlingen, straks na deze dienst. Laat alles in goede orde mogen verlopen en geef dat ook op deze manier de gemeente wordt gebouwd tot zegen van mensen en tot eer van uw naam. Zie in genade naar uw wereld om. Blijdschap en droefheid, goed en kwaad. Het ligt nu allemaal nog zo door elkaar heen in de wereld en in de samenleving en vaak ook in ons eigen leven. O God, ontferm u over armen en ellendigen en wie geen helper heeft, ontferm u zo ook over ons. Zo leggen we de kerk, de wereld en ons eigen leven in uw hand en we bidden u, draag ons in uw liefde. Geef ons moed door uw aanwezigheid en schep vreugde in ons hart door wat u gedaan hebt en doen zult in Christus Jezus onze Heer. Geprezen zijt gij, Heer onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Onze slotzanggemeente is gezang 257. Aheen in vrede en ontvang de zegen van de Heere onze God. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Ja.